Goedemorgen, lieve kijkbuisgelovigen. Ik neem aan dat u nu allemaal voor uw scherm zit. En ik ga meteen met het woord bij u in de slaapkamer binnenkomen, of in uw woonkamer, waar u op dit moment ook zit. En ik wil dan ook beginnen, zoals u ziet, de titel van vandaag is: heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. En het laatste nummer wat we net zongen, dat sluit eigenlijk heel mooi aan op de woordverkondiging van vandaag. We gaan lezen uit Mattheüs 14, vanaf vers 22 tot en met 27. En meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem uit te varen naar de overkant, terwijl hij de menigte weg zou sturen. En toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden: het is een spook! En zij schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei: heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Heb goede moed, wees niet bevreesd, want ik ben het. En opnieuw hebben we verscherpte maatregelen in verband met het coronavirus. En we hebben de opdracht om zoveel mogelijk thuis te blijven, onze handen stuk te wassen, om in publieke gelegenheden mondkapjes te dragen, 1,5 meter afstand te bewaren. En het lijkt wel of we terug bij af zijn zoals het in maart was. En ik zal er niet omheen draaien, ook ik heb daar wel last van. En ik vind het eigenlijk best moeilijk allemaal wat er in deze tijd gebeurt. En dan hebben we ook nog zoveel tegenstrijdige berichten. Een groepje mensen verzet zich heftig tegen de overheid, omdat ze vinden dat ze beperkt worden in hun vrijheid. Maar in Romeinen 13 vers 3 staat dan: want voor de overheid hoeft men niet te vrezen wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen. De overheden zijn door God aangesteld. En ik denk dat er, zuster Corrie zou dat heel goed weten, hoe goed de mensen in de politiek hun best proberen te doen om dit land te leiden. Alleen ze weten het ook niet. En dan staat er in 1 Timotheüs 2, vers 1 en 2, ik roep er dan voor alles toe, opdat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. En dan komt het, voor koningen en alle die hoog geplaatst zijn. In een andere vertaling staat machthebbers. Opdat wij als gelovigen een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. En ik vraag me eigenlijk dan af wat deze groep die zo hard staat te schreeuwen verstaat onder vrijheid. En deze wereld heeft veel te bieden. Maar is dit vrijheid? Is dit echte vrijheid? Of zijn ze gebonden aan een wereld die in de macht van de duivel ligt? En het zijn misschien harde woorden, maar in Gods woord staat het zo. En dit is waar we ook aan terug mogen denken toen wij nog dat leven leidden. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde waarin u voorheen gewandeld hebt. En dan komt het. Overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij alle voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen, En we waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Wat is vrijheid voor u? Wat betekent dat voor u? En het leven kent vele moeilijkheden. Laten we eerlijk zijn. Het leven gaat niet altijd over rozen. En misschien voelt u zich op dit moment eenzaam. Of werken de omstandigheden tegen je? Of vecht je tegen ziekte en kwalen? Je maakt je zorgen over wat er nog meer komen gaat. Misschien ben je je baan kwijtgeraakt door het corona gebeuren. Maar toch is er een bemoediging. Jezus spreekt de woorden, heb goede moed. Ik ben het. Wees niet bevreesd. Ik wil met u teruggaan naar Matteüs 14. En in Matteüs 14 is eigenlijk een dag die de Heer Jezus meemaakt, waarin eigenlijk zoveel gebeurt. En het was een dag die eigenlijk heel slecht begon voor de Heer Jezus. Johannes de Doper was onthoofd. En de discipelen hadden hem begraven en moesten dit aan de Heer Jezus gaan mededelen. En toen Jezus dit hoorde, wilde hij blijkbaar even alleen zijn. Maar er waren heel veel luistervinken die waarschijnlijk dat gehoord hadden. Want er was een menigte die hem toch volgde. En in vers 13, Matteüs 14, vers 13 staat dan ook. En toen Jezus dit hoorde, vertrok hij vandaar met een schip naar een eenzame plaats. Alleen. En dan staat er, en de menigte die dat hoorde, volgde hem te voet vanuit de steden. Ik kan me voorstellen dat je na de gruwelijke dood van je neef toch de tijd nodig hebt om te rouwen. En niet zit te wachten op een menigte mensen die jou nog eens gaan omringen. Maar in plaats van boos te worden en iedereen weg te sturen, wordt Jezus met ontferming bewogen. En ondanks het slechte nieuws wordt hij met ontferming bewogen en dan gaat hij de zieke genezen. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte. En hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen en genas hun zieken. Wat een dagje alleen moest worden, werd eigenlijk een hele happening. Een EO-familiedag leek het wel. En dan blijven ze ook nog totdat de avond valt. En ik weet niet of u dat wel eens heeft, maar je hebt van die mensen die weten het altijd precies uit te kiezen dat ze rond etenstijd op bezoek komen. En dan heel hongerig gaan zitten kijken, terwijl je eigenlijk lekker zou willen chillen op de bank, even met je eigen gezinnetje. Gelukkig is Jezus niet zo. Jezus ziet de mensen met ontferming aan en gaat ze genezen. Hij gaat de dingen van de Vader delen aan de mensen die voor hem zitten. Het gaat zelfs zo ver dat ze rond etenstijd daar nog zitten. En er zijn er maar 5 broden en 2 vissen. U kent allemaal het wonder wat daar geschiedde. En de hele menigte werd gevoed en ze hadden genoeg. 5000 mannen, de vrouwen en kinderen niet meegeteld. Dus een kleine rekensom zegt dat er ongeveer 10.000 mensen waren. Hoe bedoel je, rustig dagje, om te kunnen rouwen over een familielid? En dan denk je, Jezus zal er nu wel klaar mee zijn, na zo'n lange dag, dat al die mensen maar achterna lopen. En ik zou zeggen tegen de discipelen, jongens, ruim jullie even op. Ik ga even iets voor mezelf doen. Maar ook dit doet Jezus niet. Wat deed Jezus wel? En meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip. Ze moesten in het schip gaan en voor hem uit te varen naar de overkant, terwijl hij de menigte zou wegsturen. Een rabbi, een meester, die eigenlijk dan de minste taak op zich neemt. Om de mensen weg te sturen. Maar wat opvalt is dat hij de discipelen dwong om in het schip te gaan en alvast vooruit te gaan. En dan denk je, oké, nu is het wel klaar, Jezus stuurt zijn discipelen weg, hij stuurt al die mensen weg. Dan is het nu tijd om even relaxed in een weiland te gaan liggen. En even je ogen te sluiten, een tukje doen. Als hij Netflix had gehad, misschien Netflix kijken. Of op zijn mobieltje. Maar Jezus is nooit gericht op zichzelf. Want toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er in afzondering te bidden. Wat zeg je? Gaat Jezus bidden? Ja, Jezus ging bidden. Want hij kon niks doen zonder zijn Vader. En we zeggen wel eens van, ja, ik hoef niet te bidden, want God weet alles. Maar juist de opdracht om in gebed te gaan, om een relatie aan te gaan met je Vader, met Jezus, dat kan alleen door gebed. En als zelfs de Heer Jezus ons voorbeeld gaat bidden, terwijl hij eigenlijk al God is, hoeveel te meer zouden wij de dag op onze knieën door moeten brengen? En dan nam gewoon de tijd om te gaan bidden. Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Zo zitten ook wij soms plotseling midden in een storm. En als we op weg zijn in het leven, dan zijn de omstandigheden niet altijd even ideaal. En het lijkt wel of we niet vooruit komen. We willen verder met ons leven, maar iets blokkeert dat doordat we zo in gevecht zijn midden in een storm. En opgeven lijkt dan soms of vaak de enige optie. Want dat is makkelijker dan de storm te trotseren. En de storm waar je nu in zit, kan bijvoorbeeld alles te maken hebben met het coronavirus. Of de maatregelen die daaraan verbonden zijn. De angst om het te krijgen. De angst om eenzaam te raken. De angst om dierbaren te verliezen aan dit virus. De angst dat je inkomen weg gaat vallen. En zo kunnen we vaak heel goed de stormen benoemen in ons leven. Maar weet dan, lieve mensen, dat je hulp nabij is. In vers 25 lees dan, maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopend over zee. Een Joods gebruik was om een nachtwaken te houden. Die bestond uit vier delen van een paar uur om te bidden. En Jezus in de vierde nachtwaken gaat hij naar de discipelen toe. De discipelen zitten midden in een storm en dit is niet de eerste keer. Maar dan komt de vraag. Herken je de hulp of ben je net als de discipelen die in verwarring raken en dachten dat ze een spook zagen? En we maken vaak onze eigen spoken door allerlei slechte scenario's te verzinnen in ons hoofd. En schreeuw je het ook uit van angst? Want toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden, het is een spook. En zij schreeuwden van angst. In de storm gaan we vaak rare dingen bedenken. Er komen de dingen op ons af en ons hoofd kan het soms niet bevatten hoeveel dingen tegelijk er op je afkomen. De discipelen misten in de storm de fysieke tegenwoordigheid van Jezus. Als hij meteen mee was gegaan in de boot, hadden ze dit niet hoeven meemaken. De vorige storm stilde hij ook. Hij bestrafte de wind en de zee en er kwam een grote stilte. In Matteüs 8, vers 23 tot 27 kunt u dat lezen. En nu zitten we midden in een storm en zien we nog een spook ook. Dat is wat er bij de discipelen gebeurde. Heb goede moed. Ik ben het. Vrees niet. Jezus zag de angst en hoorde de discipelen schreeuwen. En ook vandaag ziet Jezus jou. En zegt, heb goede moed. Ik ben het. Wees niet bevreesd. Terwijl de storm nog voortraast, antwoordt Petrus, Heere, als u het bent, geef mij dan het bevel over het water naar u toe te komen. De aanwezigheid van Jezus verandert alles. Petrus zijn verlangen om nog dichter bij Jezus te zijn, is groter dan de storm. En dan zegt Jezus, kom. Dan hoor je zijn liefdevolle stem. Kom. En Jezus zegt dan, kom. En Petrus klom uit het schip, liep op het water om bij Jezus te komen. En Petrus durft, terwijl de storm nog rondraast, over het water naar Jezus toe te gaan. De wind was nog niet stil. De golven beukten nog tegen het schip aan. Want dat is de moed die wij krijgen in de aanwezigheid van Jezus. Dan maakt een storm niet uit. Dan maken de omstandigheden niet meer uit. Dan maakt het coronavirus niet meer uit. Maar toen, ook ik, en misschien jij ook, lijken vaak veel meer op Petrus dan we eigenlijk toe willen geven. Als de storm toch langer duurt als verwacht, gaan we vaak weer op de omstandigheden letten. En dreigen we daarin te verzuipen, verlamd van angst voor wat komen gaat. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij, Heere, red mij. Ik hoop dat je toch die woorden kan vinden, net als Petrus, om uit te schreeuwen, Heere, red mij. Geef dan toe dat er niemand anders in het gehele universum is die jou kan redden vanuit de storm dan Jezus alleen. De storm kan je verlangen. De omstandigheden kunnen je opeten, je verzwelgen, je laten verzuipen. We zeggen wel eens, het zit me tot boven mijn hoofd. Het zit me tot hier. En dat is juist wat de Heer Jezus wil voorkomen. Hij kent jouw strijd, hij kent jouw storm. Hij kent jouw angsten. En dan staat er in vers 31, Jezus stak meteen zijn hand uit. Meteen zijn hand uit. Greep hem vast en zei tegen hem, klein gelovige, waarom hebt u getwijfeld? Ik geloof niet dat Petrus kopje onderging, want hij was nog aan het zinken. En voordat hij onder was, riep hij, Heere, red mij. En Jezus stak meteen zijn hand uit. Hij twijfelt er geen moment aan om Petrus en ook om jou te redden. Maar waarom twijfelen wij? Petrus was ongeveer iets meer dan een jaar op weg met Jezus. Had zijn wonderen gezien, zijn tekenen gezien. Jezus openbaarde het vaderhart van God. Hij kende de liefde van de Heer Jezus voor hem. Zeker in Petrus. Maar Petrus moest, net als ik, en misschien ook als u en jij, nog een hoop leren. Vaak denken we tot we er al zijn. Dat we de stormen kunnen trotseren zonder Jezus. Maar helaas, dat gaat je niet lukken. Roept u het uit? Heere, red mij. Durf je het uit te roepen? Want weet dat hij komt. Hij is op zoek naar jou. Hij is op zoek naar mij. En hij wil zo graag jouw stem horen. Want je bent uniek gemaakt door de Schepper. Hij wil graag die relatie met jou aan. En dat betekent niet dat er geen stormen meer komen, maar dat je niet alleen bent in de storm. Heere, red mij. En dan zal je meteen zijn stem horen als hij zegt, heb goede moed. Ik ben het. Wees niet bevreesd. En misschien ben je al eens gered uit zo'n situatie door te roepen naar de Heere Jezus. En hoe druk jouw dag ook geweest is, net zoals bij de Heere Jezus, hoe de omstandigheden vandaag dan ook zijn, je kan er vandaag voor kiezen om dan een bemoediger te zijn voor je broeder of voor je zuster. Je hebt een machtig getuigenis in handen door te zeggen, ik zat in een storm, maar de Heere Jezus redde mij. En dat wil hij ook bij jou doen, want je bent een geliefd kind van God. Heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Liefdevolle woorden van de Heer Jezus. En misschien denk je nu, lekker makkelijk gezegd allemaal, Ronald. Jezus was op die dag fysiek aanwezig bij de discipelen. Jezus leefde onder de mensen. Hij trok letterlijk Petrus uit het water. Hij is Emmanuel, God met ons. Die was daar op dat moment. Maar hoe kan het nu in mijn leven zo werken? Dan wil ik met u naar Johannes 14, vers 21 tot en met 27. En er staat, Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Ook een waarschuwing. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, terwijl ik bij u verblijf. Maar dan komt het. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen, alles wat ik gezegd heb. Daarom is een goede toets om te weten of iets van de geest is, of het in het woord van God staat. Er zijn vele mensen die met openbaringen rondlopen, die meer hun eigen verlangens zijn dan werkelijke openbaring van God. Want een openbaring van God gaat nooit tegen het geschreven woord van God in. En dan zegt Jezus, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. De inwoning van de Heilige Geest is van essentieel belang om Jezus' aanwezigheid te ervaren. In de storm spreekt de Heilige Geest. Hij zal de woorden van Jezus in jou en mijn gedachten brengen. Om zo de storm te overwinnen. En we hoeven nooit zonder de aanwezigheid van Jezus in de storm te zijn. We hoeven die storm niet in te gaan. Alleen. Maar altijd met Jezus aan onze zijde. De Heilige Geest is 24/7 in ons aan het werk. En lieve mensen, dat is het grote verschil met Petrus toen Jezus nog op aarde was. Jezus was op dat moment maar op één plek tegelijk. En dat is ook de reden voor de uitstorting van de Heilige Geest. Zodat we allemaal, niemand uitgezonderd, die gelooft in Jezus, de Heilige Geest ontvangt. En de Heilige Geest je zal leiden door de stormen heen. Het is de Geest van God, het is de Geest van Jezus. Want we geloven in een drie-enige God. En als u vandaag met een storm de Heilige Geest de ruimte geeft om tot u te spreken, in plaats van in ons geklaag te blijven, hè, want dan kunnen we de klaagliederen van Jeremia opnieuw schrijven, want we hebben vaak wel zelfmedelijden. Maar als u vandaag in een storm de Heilige Geest de ruimte geeft om tot jou te spreken, dan zou het zomaar kunnen zijn dat de Heilige Geest jou de volgende woorden toespreekt. Heb goede moed. Ik ben het. Wees niet bevreesd. En misschien wel gevolgd door Johannes 14, vers 27. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld geeft, geef ik die u. Want wat de wereld geeft, kost altijd een prijs. Maar de prijs die Jezus u geeft, heeft hij zelf betaald. Daar heeft hij u mee gekocht met zijn bloed. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. En dan ga ik nog heel even terug naar die lange, vermoeiende dag van de Heer Jezus in Matthäus 14. Of was het een vermoeide dag voor de discipelen? Of was het een vermoeide dag voor mij of voor jou? In een storm. En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Jezus was aan boord. Ze waren niet meer alleen. Zo mag u ook op die uitnodiging ingaan. Kom, roep het uit naar de Heer Jezus. Want als hij aan boord is, in jouw leven, gaat de wind liggen. En dan gebeurt er nog iets bijzonders. Zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden. En zeiden, werkelijk, u bent de Zoon van God. Als u vandaag worstelt met een storm in uw leven, roep het uit. Hij hoort uw stem. Heeft u die stem al gehoord in een storm? Bemoedigt dan uw broeder of zuster. Of uw buurman of buurvrouw. Van er is hoop. God heeft alles in zijn handen. Hij controleert alles. Ook dit virus. En als we geduldig zijn en trouw blijven aan Gods woord. Trouw blijven aan elkaar als broeders en zusters. En elkaar niet vergeten. En één zijn in de geest. Paulus zei dat ook wel eens. In de geest ben ik bij u. En kan ik met u meevoelen. En dat is wat ik hoop dat we dat met elkaar kunnen doen. Als gemeente. Met elkaar meevoelen in de storm. Mekaar contacten. Waar dat mogelijk is. En er zijn vele mogelijkheden om dat te doen. En u mag altijd bellen, of appen, of mailen. En u kent de bekende wegen naar Frits en naar Bernie. Maar maak het bespreekbaar in deze tijd. We hoeven niet eenzaam te zijn, want de Heilige Geest is altijd bij ons. Maar als u nog niet die keuze hebt gemaakt, misschien is dit de dag. Misschien zit u midden in een storm. En dan mag u het uitroepen. Dan mag u uitroepen. Heere, red mij. En dan zal hij zeggen, heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Amen. Vader, ik wil u danken dat we op deze manier toch het evangelie door mogen brengen. Of is het via een beeldscherm? Voor mensen die kijken, bid ik zo dat ze het uit durven roepen. Naar u, Heere, red mij. Heer, de storm kan ons verlammen, maar u bent groter dan de storm. En we mogen komen zoals we zijn. Maar het wonder is dat u ons niet wil laten zoals we zijn. Want uw liefde gaat ons veranderen. Ons denken wordt veranderd, waardoor we niet meer terugvallen in dat zelfmedelijden. Maar het is een proces waar u ons in wil kneden. En vaak doet dat ook wel pijn. En moeten we dingen afleggen waar we zo aan gewend zijn geraakt. Die een gewoonte zijn. En gewoontes zijn moeilijk om af te leren. Maar met uw hulp. Met uw hulp kunnen we door alle stormen heen. Omdat u bij ons bent. In de storm. En dan zien we altijd weer naar het moment van stilte uit. Ik bid dan ook dat we in die stilte voldoende tijd nemen om uw woord te bestuderen. Dat als de storm er komt, dat hij uit onze gedachten de teksten kan geven die nodig zijn om staande te blijven. Vader, u houdt zoveel van ons. En u verlangt zo naar een relatie met uw kinderen. U verlangt er zo naar om onze stem te horen in het gebed. Heer, laat dat ook de juiste plek in ons leven innemen. Gebed, bidden, met u praten. En soms ook, of tenminste vaak, ook luisteren naar wat u wil zeggen. En ik weet, u spreekt door uw woord heen. Soms krijgen we een fluistering. Heer, maar laat onze ogen gericht zijn op de Heer Jezus. Want als we op de Heer Jezus gericht zijn, nooit egoïstisch handelen. Dan halen we de blik van onszelf af. En kijken we met de liefde van Jezus naar de mensen om ons heen. Ik vergeet nooit wat Frits tegen mij zei. Dat Job werd genezen op het moment dat hij ging bidden voor zijn vrienden. Heer, wat een wonder. Dat als wij onze ogen afkeren van onszelf, maar richten op de mensen om ons heen en daarvoor gaan bidden, gaat u ons genezen. Wat een heerlijke gedachte is dat. Vader, dat u zo met ons op pad wil gaan. En ik bid u zo dat deze week de mensen gezegend mogen zijn met deze bemoediging. Heer, en dat als er vragen zijn, Heer, dat ze naar u toe gaan en het uitroepen naar u. Heer, dat u op de eerste plaats mag komen in een ieders leven. Ook in die van mij, Heer. Heer, vergeef me als ik de tijd daar niet genoeg voor neem. Heer, maar leer mij. Leer mij uw wil te doen. In Jezus' naam. Mijn Vader, zo wil ik danken voor deze morgen. Dat u een geweldige Vader bent, die voor zijn kinderen zorgt. Amen.